20 jaar geleden werd ik ongeneeslijk ziek verklaard. Ik leed aan een ziekte waarvoor een remedie eigenlijk niet bekend was. En de arts die mij destijds sprak, zei dat ik beter de rest van mijn leven op keiharde medicatie kon blijven, want ik was een hopeloos geval. Herstel bleek onmogelijk te zijn. En toch zit ik hier vandaag, hersteld, clean, nuchter, sterk en goed in mijn vel. En ik ga jullie vertellen hoe dat kan. Want herstellen van een verslaving is altijd mogelijk. Ongeacht waar je vandaan komt, ongeacht hoeveel of weinig je hebt gebruikt en ongeacht hoe lang het geduurd heeft.
Van verslaving naar vrijheid wordt mede mogelijk gemaakt door Spoor 6. Verslavingszorg op niveau.
Lieve mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Van Verslaving naar Vrijheid. Mijn naam is René van Kolm. Fijn dat je kijkt en luistert. Voor de mensen die mij niet kennen, ik werk als coach en counselor voor de naaste familieleden van mensen met een verslaving in de GGZ en in mijn privépraktijk. En ik heb een hele lange rit zelf achter de rug. Een hele lange rit van 30 jaar verslaving. En vandaag, en dat is ter ere van deze video en ter ere van deze dag, ben ik 16 jaar clean. Althans, ik moet zeggen, eigenlijk was dat gisteren 20 juli 2026. En ik wil jullie graag meenemen in mijn verhaal. Vooral het verhaal van herstel. Hoe is het mogelijk dat je toch na zo'n lange tijd van keiharde drugsverslaving, maakt niet uit waar je verslaafd aan bent, in mijn geval was het drugs, keihard, serieus en heel ernstig, toch kan herstellen. Want zoals ik net al zei bij de introductie, ik werd ongeneeslijk ziek verklaard. En daarmee bedoel ik dat de arts die mij destijds sprak, ik zat in een verslavingskliniek in de zoveelste, ik zat in een detox, er was een verslavingsarts. En die gaf mij het advies: René, jij hebt zo lang gebruikt, jij kan beter de rest van je leven op methadon blijven. Nou, als je niet weet wat methadon is, google het even. Methadon is net zoiets als oxycodon, morfine, heroïne, eigenlijk in een pil. Dat was een van de middelen die ik gebruikte, heroïne. En methadon is zeg maar het vervangende middel. Wat natuurlijk gewoon meer van hetzelfde is. En wat hij bedoelde was dat mijn brein, mijn hele systeem zo aangetast was na jarenlang van gebruik, dat in zijn opinie was het beter om gewoon een soort stabilisatie, dosis te krijgen, een onderhoudsdosering, om dat een beetje uit te balanceren. En de rest van mijn leven eigenlijk een beetje uit te zingen. Dat was het dan. Nou, zingen, het was nog leuk geweest, maar het was meer dan dramatisch. Er was geen zingen bij, het was huilen. Het was verschrikkelijk. En toch, ik kan me voorstellen, mensen die naar het kanaal kijken, die hebben misschien video's gezien en weten toch niet helemaal wat van mijn verhaal. Dus ik wil daar toch iets over vertellen. 30 jaar verslaving, ik ga het je niet allemaal in details vertellen, maar het is natuurlijk een hele lange tijd. Het is meer dan de helft van mijn leven. Een 30 jaar verslaving, dan heb ik het over serieuze verslaving. In de verslavingszorg, in de GGZ, wordt verslaving eigenlijk gedefinieerd in de categorie licht, matig en ernstig. Nou, ik viel in de categorie ernstig, vrij ernstig, zeer ernstig en eigenlijk uiteindelijk hopeloos. Nou, zoals je ziet is het niet hopeloos, want ik zit hier te vertellen en ik noem het nogmaals weer een keer. Gisteren was ik 16 jaar clean en nuchter en hersteld van een zogenaamde ongeneeslijke ziekte. Want zo wordt het vaak omschreven. Zelfs in de 12 stappen hebben we het over een ziekte waar we geen remedie voor kennen. Nou, die remedie is er volgens mij wel en die heet herstel. En ik noem mijzelf ook in herstel, maar eigenlijk ook hersteld. Dat wil niet zeggen dat ik die kwetsbaarheid niet meer heb. Daar kom ik zo nog wel even op terug. Maar dat betekent wel dat ik hersteld ben van wat verslaving is in het dagelijks leven. Even jullie mee terugnemen in die 30 jaar. Ja, weet je, het begon zoals het altijd begint met zoveel mensen, is met een beetje experimenteren. Van experimenteren dat je denkt van, hé, maar dit doet wel wat. Tot dagelijks gebruik, wekelijks gebruik, weekendgebruik. Wat eigenlijk resulteerde in dagelijks gebruik. Het lastige van dit hele ding is, ook bij mensen die verslaafd raken, is dat je zelf niet doorhebt hoe het erin sluipt werkelijk. Hoe het een gewoonte wordt in je leven, hoe het een patroon wordt, hoe het een copingmechanisme wordt, maar ook hoe je brein zich daarop aanpast. En heel langzaam ontwikkelt dan een verslaving. Nou, de een is daar gevoelig voor, de ander niet. Ik was uiteraard, zoals je begrijpt, daar heel gevoelig voor. Door een achtergrond van, eigenlijk van binnen heel verloren, heel zoekende, angstig, slecht in verbinding kunnen maken met zowel mezelf als de buitenwereld. En dan ook uit gezin komen waar dat ook niet gebeurde. Ouders met trauma, He, en dat kan je natuurlijk zeggen, ja, er zit altijd wat onder. Dat is ook vaak zo. Maar het is ook zo dat je moet er gewoon domweg aanleg voor hebben. Dat is natuurlijk heel raar om te zeggen, ik heb aanleg voor verslaving. Ik had ook aanleg om heel goed te kunnen drummen. Dat is toch een stuk leuker dan aanleg hebben voor een verslaving. Aanleg voor een verslaving is eigenlijk dat je die kwetsbaarheid, die gevoeligheid gewoon hebt. Dat heb je wel of je hebt het niet. Ik had het wel. En van wat ik je net vertelde, dagelijks gebruik. Hè, dat begon met cannabis, wiet en hash. En dat resulteerde al heel snel in dagelijks gebruik en gewoon gebruik. En eigenlijk altijd gebruiken, zonder dat ik doorhad dat het eigenlijk al een verslaving was. Nou, van het ene plantje kwam het andere poedertje. En toen ik, voordat ik het wist, was ik 18 jaar en zat ik aan heroïne. Cocaïne kwam daar op een gegeven moment later bij crackcocaïne roken. Toen kwam ik bij de reguliere hulpverlening. Nou, dat was altijd een fantastisch succes, zeg ik daarbij. Maar dat was het dus niet. Omdat, als ik nou terugkijk, eigenlijk heel erg miste dat de mensen die mij zouden helpen ook echt mij konden helpen. He, omdat ik toch, als ik nou terugkijk, ook naar die arts waar ik het net over had, toch een enorm gebrek aan kennis, zelfs in de verslavingszorg, tegenkom. En nog steeds. Nou, in die tijd zeker. Ik ging naar de reguliere hulpverlening en die was gericht. In Nederland heb je eigenlijk, of überhaupt heb je twee modellen. De een is harm reduction, dus ja, de ellende zeg maar verminderen, het een beetje draagbaar maken. He, en dat is dan als je minder gebruikt en wat medicatie erbij. He, zodat het leven wat minder schadelijk is voor jezelf en de omgeving. Of totale abstinentie. Nou, ik kreeg smaak A, smaak B, totale abstinentie. Daar had ik eigenlijk nooit van gehoord. En dat was ook geen optie. Ook niet in mijn hoofd, moet ik er eerlijk bij zetten. Maar dat werd ook niet als de enige optie neergezet. Dus het was, ja, eigenlijk als je het wil zeggen, pappen en nat houden. Dus ik kreeg wat pillen mee. Als ik, hè, op een gegeven moment dacht ik wel van, nou ja, oké, die heroïne, dat begrijp ik, daar moet ik van af. Hè, want dat is natuurlijk, oh, dat is een heftig middel. Maar af en toe een snuifje cocaïne, dat moet toch kunnen. Want daar was ik niet aan verslaafd. In die tijd dachten ze ook, daar kan je ook niet verslaafd aan raken. En nou ja, wiet, dat zijn groene plantjes. Dus dat is, hè, dat telt niet, dat is niks. Dus dat zag ik niet eens als drugs. En in de wereld waarin ik zat, ik was, als je dat nog niet weet, hè, op mijn 18e werd ik aangenomen als drummer van Doe Maar. Ik kwam in die band. Nou, het liedje Nederwiet zal je misschien wel kennen. Hartstikke leuk. Het was gewoon, gebruiken was gewoon, blowen was gewoon. Cocaïne was toen al in die kringen ook best wel gewoon. Het was toen niet zo gewoon als het nu is. Want nu is het belachelijk normaal gewoon geworden. Hè, wat op zich gewoon abnormaal is. Maar toen was het toch, zeker in de kringen van muzikanten en hè, waar ik dan in zat, was dat toch, ja, dat hoorde er wel een beetje bij in de jaren 80. En zo kwam ik eigenlijk in zo'n heel verhaal terecht van, en dat is ook het verneukeratieve met de verslaving. Ik kwam ergens in terecht waarvan ik zelf niet wist waar ik in terecht kwam. He, ik dacht toch wel dat ik veel afwist op een gegeven moment van middelen en verslaving. Achteraf, ik wist er helemaal niets van. Ik begreep er niet van. Dus ik leed eigenlijk aan twee dingen. Dat is een complete onderschatting van wat verslaving is en een complete overschatting van wie ik zelf ben. He, dus mijn krachtbronnen, herstel van een verslaving, nooit van gehoord. Totale abstinentie, dat was natuurlijk, dat is de nachtmerrie van elke verslaafde, is helemaal niks meer gebruiken. Dus waarschijnlijk als die optie mij geboden was, had ik gezegd, nou nee, dankjewel, liever niet. Doe mij maar keuze A, he, want dat klinkt toch wat aantrekkelijker. Een beetje gecontroleerd gebruiken, af en toe wat. Hele verslavende dingen dan niet, hè? Maar ja, af en toe moet er toch wel eens wat gebeuren. Ik hoorde laatst iemand zeggen, ja, iedereen doet toch wel eens wat. Ja, dat zal allemaal best wel waar zijn, maar als je een verslaving hebt, kan dat dus niet. Want dat is eigenlijk de kortste, simpelste definitie van wat een verslaving is. Is dat je, hè, verslaving, daar zit het woord slaaf in. Let op, het woord slaaf zit in het woord verslaving. Hè, enslavement. Ik ben als het ware gevangen genomen door een middel, een gedrag. En ik heb het zelf niet meer voor het zeggen. Hoe kan ik gecontroleerd gebruiken met iets wat controle over mij heeft? Dat gaat niet, lieve mensen. Hè, dus de kortste definitie van verslaving: controleverlies. Hè, ik raak mezelf kwijt, ik raak de controle kwijt. Ik kan niet op tijd stoppen. Dat heeft niks te maken met een middel of een gedrag. Hè, gokken, gamen, porno kijken, wat dan ook. Het gaat niet om het middel. Het gaat om controleverlies. Het gaat ook niet om de frequentie. Hoe vaak je het doet. Het gaat erom dat als ik dat doe, dat het altijd misgaat en over grens heen ten koste van allerlei zaken. En dat is punt 2, dat zijn negatieve consequenties. Dus controleverlies en punt 2 zijn negatieve consequenties. Dus er vloeien negatieve consequenties uit voort. Dus mijn gezondheid, mijn relatie, mijn werk, mijn vrouw, mijn man, mijn kinderen. Nou, noem het maar op. Hè. Het leven om mij heen leidt eronder. Ik leid eronder. Vaak is het zelfs zo, want veel naasten kijken ook naar dit kanaal, dat de omgeving het veel eerder doorheeft dan de persoon met de verslaving zelf. Ik, hè, mijn moeder en mijn broer en andere mensen, die hadden dat natuurlijk veel sneller door dan ik. Want ik vond het toch wel meevallen. Het was wel erg. Maar ja, zo erg was het toch ook niet. En ik kon er toch ook wel mee stoppen. Nou ja, dit soort verhalen ken je natuurlijk. Ik zag het niet voor wat het was. Nou, dus controleverlies en negatieve consequenties, dat is eigenlijk de kortste definitie van een verslaving. Ik kan niet stoppen. En ondanks ik weet dat er allemaal shit gebeurt, ga ik er toch mee door. En ik neem mezelf ook voor, dit kan niet meer, dat moet ik, daar moet ik mee stoppen. En toch lukt dat me steeds keer op keer niet. Nou, en voor mij, en dat is belangrijk om te zeggen, want ik denk dat veel mensen dit denken. Ik dacht op een gegeven moment, ik zat in Doe Maar. Nou, dat was fantastisch, hè. Nogmaals, Doe Maar zit in mijn hart, is fantastisch. Ik hou van die mensen, ik hou van die band, ik hou van die muziek nog steeds. En binnenkort komt daar nog wel wat meer van, want we gaan een nieuwe plaat uitbrengen. De laatste tour van die we gedaan hebben in live concerten met Henny in Carré, die wordt uitgebracht. Maar ik zat in Doe Maar, ik leefde eigenlijk mijn droom en... Maar achter het drumstel, maar buiten het drumstel leefde ik in een nachtmerrie die verslaving heet. En wat ik dacht was, dat als ik stop met die drugs, dan is die nachtmerrie, dan is mijn probleem over. Little did I know. Ik wist totaal niet wat eigenlijk herstel van de verslaving inhield. Want op een gegeven moment, ik kwam erachter als ik stopte, het is heel veel behandeling die ik toen vroeger deed, en sommige plekken nog wel, is puur gericht op het stoppen van het middel. Maar daarmee is niet de verslaving gestopt en het heeft niets met herstel te maken. Herstel betekent, dus dat gaat over hele andere zaken, waarom ik gebruik, hoe ik clean en nuchter kan blijven, wat hier allemaal onder zit voor kwetsbaarheid, gevoeligheden, waar ik mee aan de slag moet. Wat zijn mijn gedachten? Wat zijn mijn overtuigingen? Hoe zit ik in elkaar? Hoe ben ik gebakken in de oven? Nou, daar zitten kwetsbaarheden in en daar moet ik mee aan de slag in herstel. Kom ik later op terug. Ik dacht, als ik stop met gebruiken, is mijn probleem toch over. Het is toch compleet logische gedachte. Ik stop, verslaving weg, problemen opgelost. Nou, en dat werkte dus helemaal niet. Want ik merkte elke keer dat als ik stop met gebruiken, dan blijf ik zelf over. En daar zit die kwetsbaarheid, die gevoeligheid, zit in mij. Die drugs, zoals we mooi zeggen in het 12-stappenprogramma. Dus dat de middelen zijn de oplossing voor het probleem, die weer een probleem op zich worden, maar niet het originele, authentieke probleem zijn. Het probleem is, er zit iets in mij waardoor ik het leven niet aan kan zonder middelen eigenlijk. En of dat nou gokken, drugs, alcohol, wat dan ook, dat maakt niet uit. Of een combinatie van. Het gaat erom dat die zuigkracht, die trekkracht steeds naar die duistere kant, want zo noem ik verslaving wel echt, naar dat vluchten, het verdoven, het vermijden, het niet aangaan. En dat is wat ik heel erg ervaarde. Dus als ik clean was, ik ben heel vaak gestopt. Ik ben 1000 keer gestopt, maar ik viel altijd terug omdat na een dag, een week, misschien was het 2 weken, maar ik denk dat ik in mijn 30 jaar nooit echt langer dan een week of 10 dagen echt helemaal clean ben geweest buiten een kliniek. Want het angstzweet brak mij uit. En dan gaat het niet over, heb ik het niet eens over zucht om te gebruiken, maar het leven aan te gaan zoals het is. Gewoon, dit is het. Het aangaan van het leven, dat was totaal een hele ingewikkelde situatie. Verbinden met mensen, je uitspreken, wat voel je, praten over gevoel. Allemaal skills die ik vooral niet had. Ik zou het liefste weg willen kruipen in een veilige bubbel en het leven niet aangaan. Dat is uiteindelijk wat ik ook deed in mijn gebruik. Altijd alleen gebruiken, isoleren, beetje op, zonnebril op en weg van de wereld. Nou ja, je bent geboren op deze wereld, of je het nou leuk vindt of niet. En het doel is dus dat je het aangaat, dat je ook verbinding maakt met die wereld en de mensen om je heen. Nou, iets waar ik totaal niet wist, geen idee van had en ook geen idee hoe ik daar zou moeten komen. Dus in die 30 jaar ben ik vooral bezig geweest met stoppen. Stoppen, clean worden, stoppen, clean worden. Niet met herstellen van mijn originele, authentieke kwetsbaarheid, gevoeligheid als in verslaving. Wat zit er in mij? Waar moet ik nou echt aan werken? Natuurlijk is de voorwaarde, en die is ook heel logisch, wil ik aan mijzelf werken, moet ik wel eerst die middelen uit mijn leven halen. Want als ik in een actieve verslaving zit en tegelijkertijd aan mezelf werken, dat werkt niet helemaal goed. Dat is natuurlijk logisch. Als je dan invloed bent en een goed gesprek hebben met je naaste, een hulpverlener of een instelling, dat gaat niet samen. Hè? Dus ook in je brein werkt het zo dat als dat brein wat meer tot rust komt en uit die overlevingsstand komt, uit het verslavingsbrein komt, hè, dan pas kan je wat helderder gaan nadenken en helderder gaan kijken naar natuurlijk hoe de zaken in elkaar zitten. Nou, dat is, neem ik aan, compleet logisch voor jullie, mag ik hopen. Daar begreep ik allemaal helemaal niks van. Dus het was eigenlijk een gevecht met mezelf en dan vooral in mijn eentje. Hè. Dus wat ik die afgelopen 30 jaar heb gedaan, is altijd zelf doen. He, want ja, je moet toch de kracht opbrengen. En dat is natuurlijk ook iets wat ik veel hoor van naasten en familie. En zelf ook van mensen met de verslaving. Ja, ik moet het wel zelf doen. Ja, je moet het ook zelf doen, maar niet alleen. Daar zit de sleutel, niet alleen doen. Dus op wilskracht ga ik dat monster van die verslaving aan. Maar he, dan kunnen we het heel metaforisch hebben. Het monster van verslaving, de duisternis, geeft er een naam aan. Maar je moet het ook gewoon heel simpel anders benaderen. Dat is namelijk dat ik heb gevoeligheden, kwetsbaarheden. Ik heb niet leren praten. Ik heb niet goed leren met gevoelens omgaan, met mensen omgaan. Nou, noem maar wat zaken op die ik herken bij mezelf. Herkende, moet ik zeggen. Inmiddels kan ik aardig praten, zoals je merkt. Maar dat zie ik bij heel veel mensen, he, die in behandeling komen. Ja, praten over gevoel, doodeng. Op een weekend helemaal naar de tering gaan, met vreemde mensen naar bed gaan, seks hebben met Jan en alle mannen, alles in je neus gooien. Helemaal niet eng. Maar praten over je gevoel met iemand, dat is verschrikkelijk eng. Hè? Alles gaat op rood. Hè? Dat praten in een groep over je kwetsbaarheden, dat is het verschrikkelijkste wat er is. Hè? Dus dat laat zien, daar zit werk in. Hè? Dat heeft niks te maken met stoppen met de middel. Dat heeft te maken met herstel. He, dus wat ik deed, alleen maar stoppen met het middel, maar niet werken aan leren leven, leren praten, leren voelen en leren verbinden. Ik heb trouwens een andere video, als je het leuk vindt om die te kijken, daar vertel ik heel uitgebreid mijn hele verhaal, mijn jeugd, mijn geschiedenis over Doe Maar Alles, het hele verhaal. Dat is eigenlijk de eerste video. Dat ga ik jullie nu besparen, dus dat scheelt weer. He, maar na 30 jaar, in die 30 jaar heb ik alles meegemaakt wat je vooral niet wil meemaken. En dan bedoel ik dat de verslaving neemt alles van je af. Je eigen waarde, je geld, je huis, je familie, je vrienden, je partners, ja, alles. Hè. Ik was alles kwijt, ook mijn carrière als drummer. Ik ben best heel ver gekomen met allemaal fantastische artiesten gespeeld, totdat je niet meer gevraagd wordt. Je raakt alles kwijt, hè. Het neemt alles van je af. Nou, en dakloosheid, op straat zwerven, heroïne en crack gebruiken, tot het punt dat mijn vader overleed. Ik had een hele moeilijke band met mijn vader. Uiteindelijk werd dat beter. En ik dacht bijvoorbeeld over bepaalde zaken ook van, nou, dat ga ik echt nooit doen. Hè. Dat is mijn grens te ver. Zoals spuiten van drugs en injecteren. Nou, waanzinnig heftig. Dat ga ik niet doen, want dat zijn natuurlijk wel echt de junks die dat doen. Nou, dat was ik niet in mijn hoofd. Ik rookte alleen maar. Was niet zo erg. Wel, was wel erg, maar toch niet zo erg. Het kon altijd erger. Totdat mijn vader overleed en waar ik niet kon verwerken. Want dan komen we weer. Omgaan met gevoelens, verdriet en teleurstellingen kon ik niet. Het was gewoon een totale explosie, maar dan van binnen. Hè. Dus het implodeerde letterlijk. Nou, de enige manier om daarmee om te gaan is om eigenlijk weer aan de middelen te gaan. En op een gegeven moment dat gebeurde en er kwam een jongen langs die wel injecteerde. En op dat moment dacht ik, nou, geef mij er ook maar één. Hè. Toen heb ik dat nog anderhalf jaar gedaan. Op een gegeven moment daar wel mee gestopt, de kliniek in gegaan en toen weer gewoon gaan roken. Nou, het was een drama. Je begrijpt, niet alleen voor mij, maar voor mijn familie. Mijn moeder heeft het allemaal meegemaakt. Verschrikkelijk. En naasten maken het, denk ik, nog verschrikkelijker mee dan degene die zelf gebruikt, omdat de naaste niet onder invloed is en er dag en nacht mee bezig was, waar ik hele stukken, kilometers lang, gewoon helemaal niet aanwezig was, want ik was zwaar onder invloed, helemaal van de wereld. Nou, die 30 jaar, een lang verhaal, niet een leuk verhaal, wel een goed verhaal, omdat ik nu, hè, zoals ik tegen jullie zeg, gisteren, hè, 20 juli 2000, ik stoot de tafel ervan aan, 20 juli 2026 was ik 16 jaar helemaal clean. En helemaal clean betekent helemaal niks. En dus ik rook niet, geen alcohol, geen drugs. Mensen vragen ook wel, ja, maar drink je dan ook niet? Nee, alcohol is niet mijn probleem. Maar totale abstinentie is the only way to go als je wil leren leven met je authentieke zelf. Spiritueel, mentaal, fysiek op elk gebied. En daar komt nog eens bij dat verslaving een breinziekte ook is. Ik vind het te kort om te zeggen het is alleen maar een hersenziekte. Maar het heeft wel degelijk met je brein te maken. Je kan nooit goed blijven functioneren als je dan toch nog in een verslavingstuk zit. Dus nee, geen alcohol, ik rook niet. Hey, ik doe helemaal niks meer eigenlijk, behalve een goed leven leiden en in vrijheid zijn. Want dat is natuurlijk waar het om gaat. Vrijheid is het tegenoverstel van verslaving. Verbondenheid en een vrijheid. Daarom heet deze podcast ook van verslaving naar vrijheid. Want verslaving is geen vrijheid. Nou, 16 jaar clean, daar wil ik toch wat over vertellen. Wat is dan herstel en hoe heb ik dat dan gedaan? Ja, René, kom ik eigenlijk bij het punt waar het natuurlijk echt over gaat. Hoe dan? Hè? Hoe ben ik dan clean geworden en gebleven en hersteld in die zin van dat ik het leven nu aan kan gaan, kan leven? Hè? En alles wat er gebeurt, en geloof me echt, de afgelopen 16 jaar zijn niet heel makkelijk geweest. Hè? Daar ben ik nog heel veel tegengekomen, vooral mezelf, hè? Maar ook mijn innerlijke demonen, mijn nachtmerries, depressies, wisselende stemmingen, hè? Het karma uit het verleden is heel vaak naar boven gekomen. En nog wel eens, maar hoe ben ik daarmee leren omgegaan? Daar gaat herstel over. Nou ja, dus uiteindelijk 16 jaar weer terug in de tijd. 20 juli 2010, ik sta voor een kliniek. Dat was de eerste dag. Ik heb 6 weken, geloof ik, ik weet niet meer precies, echt heel lang in een detox gezeten. Want ik zat op een megadosis methadon, heroïne, crack, wiet. Het was... Dus ik kon niet, ik moest echt heel langzaam afbouwen als echt in een ziekteproces om dat heel langzaam tot nul te brengen. Om überhaupt een beetje, nou ja, een proces van herstel in de kliniek aan te kunnen gaan. Nou, ik zal je zeggen, ik voelde me verschrikkelijk. Wat niet zo gek is, want je hele hersenchemie, ja, alles, je brein, je leven, je hart, alles. Je geest was compleet, het was een chaos, het was een... Het was een treinramp, zeg maar, in mijn hoofd. En dan met alle onderdelen en stukken all over the place. Dus ik sta 20 juli 2010, ik sta voor een kliniek. Ik bel aan en nou echt met het lood in mijn schoenen. Had ik er zin in? Nee. Was ik gemotiveerd? Nee. Had ik er vertrouwen in? Nee. Want ik had het al zo vaak geprobeerd. Waarom zou het dan nu wel lukken? Nou, die kliniek, een hele goede plek. Werkte met het 12-stappenprogramma onder andere. Maar in ieder geval met totale abstinentie. Ik had wel begrepen, ja, de enige manier is dat ik er helemaal mee moet stoppen. En dan met alles en voor altijd. Ja, zag ik daar, dat was mijn grootste nachtmerrie. In mijn hoofd, in mijn verslaafde denken, kan je nagaan hoe gek je kan zijn of kan denken in een verslaving. Hè? Dus het leven zonder drugs, dat leek me echt de hel. Dat was het saaiste wat er is. Het was natuurlijk precies andersom. Het leven met drugs was de hel. Op een gegeven moment, niet in het begin, was het leuk. Tussen aanhalingstekens, maar later was het. Dus ik ga naar binnen in die kliniek. Nou, en ik kan je rustig zeggen, hij heeft niks met die kliniek te maken. Maar ik vond elke dag verschrikkelijk. Ik voelde me slecht. Het was moe. Het was zwaar. Het was alles wat ik niet wilde, moest ik daar doen. Dus in een groep praten met mensen. Hoe voel je en hoe gaat het? Ja, ik voelde me zo gebroken, verloren, verdrietig, verslagen, alles, weet je. Dus natuurlijk ook geestelijk, mentaal en spiritueel was ik gewoon helemaal aan de grond. Dus ja, dan zit je in de kliniek en ik had er totaal geen vertrouwen in. Maar een van de sleutelingrediënten waarom ik hier vandaag ben, levend en wel, tot jullie spreek, is dat ik... overgave had bereikt als in acceptatie van... ik ga het maar gewoon doen en luisteren wat die mensen zeggen. Niet door een goed inzicht, niet door een mooi boek... niet door een goed gesprek, puur door lijdensdruk. Dat is een mooi woord, lijdensdruk. Er was niks anders meer. Ik was uitgeranceerd. Ik zou echt doodgaan. Hè? Ik heb al zo'n overdosis genomen. Ik zat er echt niet ver van af. Want mijn leven zou verder lijden, hè? Maar dan... met een hele lange ei, dat zag ik niet voor me. En gelukkig, wat me enorm geholpen heeft, en dat is gelijk ook een boodschap aan de naaste, is dat Het heeft 30 jaar geduurd voordat mijn moeder eindelijk nee tegen me kon zeggen. En mijn vrouw, mijn grote liefde Margrethe, die nog steeds mijn vrouw is. Ook op dat moment, na 1,5 jaar in onze relatie al. Ja, ik wil wel oud met je worden, maar ik wil niet oud van je worden. En hier houdt het op, hè. Want het was natuurlijk geen land met mij te bezeilen. Het was afspraken niet nakomen, geld weg, manipuleren, liegen eromheen draaien. Ik was niet agressief, ik was niet naar, maar ik was... Nou ja, ik was natuurlijk wel naar, maar ik was compleet onbetrouwbaar. Gewoon, en ik was compleet verslaafd. En die grenzen van hun, hè, daar werd niet meer gefaciliteerd. Het is heel moeilijk, voor mensen, dat is mijn werk, hè, om daar families mee te helpen. Hè, om nee te zeggen tegen je kind of je partner of degene waar je zoveel van houdt. En dan zeg je dus nee tegen hier stopt het. En ik leg die verantwoording, die bal bij jou. Dat is het beste wat ze ooit voor me gedaan hebben. Hè, dus niks is het best. Dat heeft mij geholpen. Want daarmee kwam de hele lijnersdruk bij mij te liggen. En de keuze was ja of ik ga het doen. Of het is gewoon buiten lopen en uit de vuilnisbak eten. Want dat was het wel. Er was niks meer. Ik had geen huis, geen geld, geen carrière. Er was helemaal niks meer. Dan was ik ja, een zwerver geworden op straat. Hoe naar het ook klinkt. Nou, ik ben wel eens 1,5 maand, 2 maanden en eigenlijk meerdere keren op straat geweest. Nou, kan je vertellen, dat is geen pretje. Dat is verschrikkelijk. Als je het over eenzaamheid en wil hebben dat je ergens totaal niet in verbinding bent. Nou, dat is echt, ik heb me nog nooit zo eenzaam gevoeld als in die tijd dat ik dakloos was. Hè. Ik even toch een klein stukje erover vertellen. Ik had op een gegeven moment, vond ik een heel goed idee in mijn verslaafde denken. Ik had de woning in Amsterdam. Maar ja, ik deed bijna alles om geld. Hè. Behalve seks en mensen vermoorden en overvallen. Deed ik eigenlijk alles voor seks. En dat bedoel ik verkopen, stelen, liegen, inbreken, alles. Dat deed ik allemaal wel. Nou, en op een gegeven moment dacht ik ook van... Nou ja, ik ging heel creatief denken op een hele verkeerde manier. Ik verhuur mijn woning in Amsterdam. En dan krijg ik natuurlijk borg en een paar maanden huur. Ik vroeg dan 2 maanden huur. En dan heb ik gewoon geld. En dan zie wel ook dat, hè, dat niet nadenken of verder dan een paar uur vooruit. Hè, als ik maar mijn middel had. Ik zie wel waar ik dan slaap. Ik ging in de box slapen. Of ik heb geld of ik huur wat. Nou ja, ik kreeg natuurlijk geld. Je weet hoe dat gaat. Dat was een aantal dagen gewoon vol gas gebruiken. Helemaal weg. Nou, en geld gaat... Ook toen al heel snel op als je veel drugs gebruikt. He, dus ik was zo door mijn geld heen. Dus op een gegeven moment ging ik in de box slapen van mijn eigen woning. Totdat ik hier een keer aan wie ik het verhuurd had naar beneden kwam. En die was daar niet zo heel blij mee. Die was heel agressief en die heeft me weggejaagd terecht. En toen ben ik op Schiphol gaan slapen. Gewoon als een soort passagier die nooit vertrok. He, en ik lag daar en op een gegeven moment lag ik daar op een soort kartonnen doos die ik had uitgeklapt bij het bagage. Dan heb je een soort verdieping eronder waar allemaal lockers zijn. Doet er niet toe. En ik zag al die mensen elkaar ontmoeten, verbinden. En dan komt er iemand terug van een reis. En een familie haalt hem op. En dan zag je die mensen die met elkaar huggen. En niemand, het leek wel of niemand mij zag. Ik was onzichtbaar. Ik liep er alleen rond in een bubbel van totale verlorenheid en compleet uit verbinding. Nou, het is echt, ik kan je niet vertellen hoe verschrikkelijk eenzaam en ellendig dat voelde. Daar kan ik nu nog geëmotioneerd van raken. En dat heb ik nog steeds als ik een dakloos iemand zie. Ongeacht wat hij gedaan heeft, hoe hij terecht is gekomen, wat zijn verhaal is. Ik weet wel hoe dat voelt. En dat is verschrikkelijk. Het is verschrikkelijk alleen. Hè. Alleen en eenzaamheid is echt een van de ergste dingen die ik ervaren heb daarin. Nou ja, weet je, dat stukje. En dus mijn vooruitzicht voor niet de kliniek ingaan en me overgeven. Het was dat, hè, gewoon weer helemaal alleen op straat en dan alleen doodgaan. Nou ja, dat wilde ik toch niet, ook omdat ik die fantastische vrouw Margrethe, die nu mijn vrouw is ontmoet, voor mijn moeder, maar ook voor mijn eigen ziel. Hè, dat is wel toch belangrijk om te vertellen. Als je mijn podcast volgt en weet, en ik heb heel veel spiritualiteit en op mijn manier mijn geloof. Hè, en dat we in ieder geval veel meer zijn dan bloed en vlees alleen. Dat is iets wat ik weet voor mezelf, ervaar en ook ervaren heb. He, dus, en ik voelde in die kliniek op een gegeven moment, ik was daar een tijdje en natuurlijk had er helemaal geen zin in. En in mijn verslaving, he, die verslaving wilde zo snel mogelijk die kliniek uit. Die wilde helemaal niet zitten. Dus ik dacht op een gegeven moment, ja, ik wil hier weg. En dan ga je toch denken, hoe kan ik eruit? En toen was er een moment dat ik echt voelde vanuit mijn hart, vanuit mijn ziel, vanuit mijn spirit. Geef er een naam aan. Van je moet hier een keer doorheen, René. Je moet het een keer aangaan. En ja, wat moest ik dan aangaan? Gewoon dat proces met mezelf. Hè? Gewoon, wie ben ik? Wat zit er allemaal voor verdriet? Het is pure angst. Pure angst om eigenlijk mezelf in de spiegel te kijken. Michael Jackson heeft er een mooi nummer, The Man in the Mirror, over geschreven. Om mezelf aan te kijken, te voelen. Wie ben ik? Waar zit er? En laat het maar komen. Ik was gewoon zo angstig eigenlijk en zo verloren. Nou, dat proces om dat aan te gaan, dat kan je niet alleen doen. Laat ik het zo zeggen, dat moet je niet alleen doen. Dat kan alleen in verbondenheid, in veiligheid, in begrip, met mensen die het begrijpen. En dat ben ik gaan doen. En daar is de 12 stappen. Het 12 stappen, gewoon de meetings hebben daar mijn leven in gered, kan ik echt zeggen. Buiten alle fantastische familieleden, mijn vrouw, mijn moeder, mijn broer, nou, nog veel meer andere mensen. Maar die cirkel van veiligheid, verbondenheid, herkenning en hey, zij kunnen dat ook, dus het zal voor mij ook wel kunnen werken. Zo ben ik eigenlijk in herstel gekomen. Want er waren meetings. He, dus als je mijn podcast volgt, en doe dat vooral even tussendoor, abonneer je op deze gratis podcast. Gratis kost niks. Het is elke week een aflevering. Ik verdien er geen geld aan, maar zo wordt die boodschap van herstel wel verspreid. Dus heb je nog niet geabonneerd, doe dat dan nu alsjeblieft wel. Voor iedereen, zodat ze weten dat de boodschap van herstel mogelijk is. Ik zat in die kliniek, er waren meetings. En een meeting is het 12-stappenprogramma, de AA, de CA, de NA. Ga ze allemaal maar googlen. En ik zag daar mensen die eigenlijk gewoon vertelden wat, ja, een stukje vaak verslaving. Maar eigenlijk is dat verslavingsverhaal helemaal niet interessant. Het herstelverhaal is interessant. Die zaten daar met hun familieleden, met een man, met een vrouw. En die waren trots en die vertelden toch wel dat je dacht van oké, dit is heftige shit. Die hadden 5 jaar, 10 jaar, 20 jaar, 30 jaar gebruikt, gedronken, gedaan. En die zaten daar met hun familieleden in verbinding en in toch een stuk vrijheid. 1 jaar, 2 jaar, 1.5 jaar. Nou, ik dacht echt van, ja, weet je, dit is ongelooflijk. Iemand die gewoon 2 jaar klinisch of 1 jaar is na zo'n verhaal. Ik had dat nog nooit gehoord. Sorry voor mijn taal. Die was 1 jaar clean, die was 2 jaar clean, 5 jaar clean. Ik had daar nog nooit van gehoord in de reguliere hulpverlening waar ik altijd kwam. Daar vielen mensen eigenlijk alleen maar terug. En dan kregen ze weer een pot pillen. En er werd een of ander slap gesprekje gevoerd. Sorry ervoor. Goede mensen, goed bedoeld, maar geen goede aanpak. En het schoot gewoon niet op. Daar zag ik mensen die echt kozen voor een nieuwe manier van leven. Dat is wat herstel is. Een andere manier van leven. Met uiteraard. Want de wereld blijft hetzelfde. En een van de begeleiders, alle begeleiders zei tegen mij, René, de wereld gaat niet veranderen zodat jij erin kan leven. Jij moet veranderen zodat hij in de wereld kan gaan leven. En dat heb ik onthouden. Weet je, de wereld gaat zich niet aanpassen. Ik bedoel, 16 jaar geleden, als we nu kijken naar de wereld, nou, het is toch het is een gekhuis, het is een spookhuis, het wordt alleen maar erger. Dan hebben we het niet alleen over drugs, maar over alles. Dus de wereld is een complexe, ingewikkelde plek. Hoe kan ik, zonder mezelf te verliezen, bij mezelf te blijven, het leven aangaan zoals het is? En dat is echt een hele grote kunst. Als je de gevoeligheid voor verslaving hebt, een hele grote kunst en een hele grote uitdaging. Maar absoluut mogelijk. Nou, dat is eigenlijk mijn weg is geweest. Eigenlijk heel domweg. En het klinkt heel domweg, maar er is dus heel veel voor nodig om in een overgave bereidwilligheid te komen. Want dat is precies wat ik altijd niet had. En dat zie je ook. Ik werk zelf in de verslavingszorg al sinds 2015. De bereidwilligheid om echt aan te nemen van andere mensen. Dus je eigen wil, je eigen wijsheid, die dus heel eigenwijs is en geen wijsheid is, achter te laten. Ik doe het op mijn manier. Dat overboord te gooien, dat is dus echt heel ingewikkeld voor heel veel mensen. Er zijn echt heel weinig mensen die in de verslavingszorg komen en die bij het begin graag zeggen, ja, het is helemaal goed wat jij gaat doen. Ik ga dat doen, 100%. Ik ga ervoor. Ja, dat roepen ze wel als het vuur aan je schenen staat. Maar een week later denk je, ja, het gaat toch best wel goed. En een maand later, eentje moet toch wel weer kunnen, want het gaat nu zo goed. En there we go again. Het is om die blijvende bereidwilligheid, de blijvende scherpte, de blijvende waakzaamheid te behouden om in herstel te blijven. Om in vrijheid te kunnen leven, moet je scherp zijn in een verbondenheid met mensen die dat ook doen. Nou, klinkt best logisch, toch? Want hoe kan ik in mijn eentje herstellen die in mijn eentje steeds de soep indraait? Dus mijn hoofd, mijn mechanismes van jaren, mijn kernovertuiging, mijn gedachten, mijn jeugd, mijn trauma, en heb ik het over mij, maar over jou, die zijn niet veranderd. Hè? Maar mijn omstandigheden, mijn krachtbronnen, mijn hulpbronnen en mijn denken is natuurlijk veel gezonder geworden. Hè? Maar die automatische programmering van vroeger, die zit er gewoon in als een keiharde geschreven software. Die krijg je er niet zomaar uit in een paar weken, in een maanden en zelfs niet in een paar jaar. Daar zal je echt werk voor moeten leveren. Dus wat ik ben gaan doen, want ja, 16 jaar is... He, ik weet nog, ik belde mijn vrouw in de kliniek en dan vertelde ik dat. Want ze had wel de band en de relatie verbroken. Maar ja, niet de liefde. Dus ik had wel, het klopt niet helemaal wat ik zeg, de band, de relatie was verbroken. Maar de liefde, ja, de liefde kan je niet verbreken. Maar ze hield echt afstand. En ik belde haar en dan zeg ik, ja, er zit iemand in de kliniek in zo'n meeting. Die is een half jaar clean. Hè? Nou, dat was een godswonder. Hè? En dat is het ook. Maar, nou ja, en haar opmerking was, nou, als ik 30 dagen haalde, dan zouden we al... He, dan was het al ongelooflijk, want ik haalde nooit een week of twee weken helemaal clean en het leven aangaan. Dus dat voorbeeld van, en dat is ook precies waarom ik deze podcast maak, het voorbeeld van zien dat anderen dat ook doen en kunnen, dat heeft mij waanzinnig geholpen. En, nogmaals, domweg, en daarmee bedoel ik dus eigenlijk niet nadenkend, want als je het gaat rationaliseren, erover gaat nadenken, vind je altijd wel iets wat er niet klopt aan. De sponsor, de begeleider, de fellows, je psycholoog klopt niet. Er zijn altijd, de behandeling klopt niet, want in jouw denken, in jouw eigen wijsheid, die geen wijsheid is, kan je altijd iets vinden waarom het niet goed is om hun te gaan volgen. Terwijl het 12-stappenprogramma heeft zich effectief bewezen. Er zijn honderden duizenden mensen, misschien wel miljoenen over de hele wereld in herstel door onder andere dat programma. Het is iets wat waanzinnig helpt. En trouwens, ik wil graag van je weten, nu we het er toch over hebben, ik ben van plan om een uitgebreide, diepgaande serie te maken over de 12 stappen volgens René, zullen we maar zeggen. Hoe ik het beleefd heb, stap 1 tot en met 12 uitleggen. Vind je dat interessant? Zou je dat willen weten? Wat zijn die 12 stappen? Hoe kan het mij helpen? Laat me het weten als reactie in deze video of stuur me een berichtje. Laat het weten, een 12-stappen-serie, een videoserie over de 12 stappen, uitgebreid op YouTube en andere podcastkanalen. Dat heeft mij geholpen. En wat mij ook geholpen heeft, en dat zijn een paar belangrijke dingen, is echt wel heel erg, een paar dingen die ik niet kon, maar die wel erg nodig waren, zei... Op een gegeven moment lang geleden zei iemand tegen mij, René, je moet gewoon doorpakken. Nou, dat is iets wat ik niet deed, doorpakken. Dus ja, als het lastig werd, dan komt dat oude mechanisme tegenwind, oude mechanisme, negatief denken, zelfmedelijden. Ik kan het niet. Ik was overtuigd dat ik was een slappeling, ik kon het niet. Het is niet voor mij weggelegd, mijn leven is verloren, ik ben een hopeloos geval. Dat werd ook vroeger tegen mij gezegd. Zoals ik zei, die dokter die mij ooit aansprak van... ja René, jij bent zo beschadigd in jouw verslaving. Jouw brein is zo verstoord dat je beter je hele leven op methadon kon blijven. Nou, dat is niet een hoopvolle boodschap, zullen we maar zeggen. Dus ik geloofde zelf ook niet in het herstel. En op het moment dat de tegenwind kwam in mijn leven... en geloof me, die is de afgelopen 16 jaar er echt wel geweest... En dan heb ik het vooral over innerlijke tegenwind. Dus negatieve gedrag, dus gevoelens, nachtmerries, trauma's. Heel veel dingen die bovenkwamen, waar ik totaal geen raad mee wist. Om er doorheen te gaan en doorpakken is niet op wilskracht als een soort bulldozer overal doorheen rammen. Maar me niet laten afleiden. Blijven geloven, blijven verbinden. Blijven doen waarvan ik weet en jij weet dat het goed is. Ik wist heel duidelijk wat ik niet moest doen. En op een gegeven moment leerde ik ook wat ik wel moest doen. En dat betekent gewoon hele basic dingen. Dat betekent ook om die veerkracht groter te maken. Want dit gaat ook over veerkrachtherstel. Is hele basic dingen. Genoeg slapen. Goed eten. Sporten. Buiten zijn. Hè? Maar en vooral in verbinding blijven met gezonde mensen. Dus met mensen in herstel. Maar ook met liefdevolle mensen. Met je vrienden, familie. Met je vrouw, je man, je kinderen, je hond. Het maakt niet uit met mensen die in liefdevolle verbinding. Want in liefdevolle verbinding wordt verslaving opgeheven. Het zijn twee tegenkrachten. De duisternis in de eenzaamheid en de hopeloosheid. En in licht en liefde in verbinding met andere mensen en jezelf. Dat is waar herstel plaatsvindt en ook blijft. En daar moet je wat voor doen. Dat komt niet, ze komen niet aan de deur kloppen. Daar moet je in ieder geval voor vaak de telefoon oppakken, naar een meeting gaan. Maar ook, dat is niet alleen het 12-stappenprogramma. Dat zijn ook Dat kan met je buren zijn, met familieleden, met mensen die van jou houden. Maar je ook wel mogen spiegelen. Hè? Dus wat echt belangrijk is, wat mij de afgelopen 16 jaar geholpen heeft, is echt blijven realiseren dat je kwetsbaar bent. Hè? Daarmee bedoel ik, ik begon deze video, maar ik ben hersteld of in herstel. Ja, ik voel me eerlijk gezegd fantastisch. Niet elke dag, maar wel als ik kijk naar mijn verslaving, kan ik zeggen, die speelt geen rol in mijn leven. Er is nooit een moment meer dat ik denk, nou, zal ik misschien toch even eentje nemen? Nee, het is geen optie meer. Hoe slecht ik me ook voel, dat mechanisme is uit mijn systeem. Waakzaamheid geboden, dat wil niet zeggen dat het nooit kan terugkeren. Ik weet dat ik gevoelig ben voor middelen. Dus ik moet niks doen wat erop lijkt. Niks, helemaal niks. Dus dat is een gezonde buffer die ik opbouw. Voor de rest is herstel niet iets niet doen, maar vooral iets wel doen. Herstel is vooral iets wel doen. Dat betekent dat ik mezelf in de gaten hou. René, wat heb ik nodig? Ik heb verbinding nodig. Ik heb inspanning nodig. Ik heb ontspanning nodig. Ik heb dingen nodig die mij zielsmatig inspireren. Ik kan niet leven met iets wat alleen maar werk is wat me niks zegt, of dingen die me niks zeggen. Ik werk in de verslavingszorg. Ik vind het fijn om mensen te helpen. Ik blijf eigenlijk elke dag, de hele dag in verbinding in mezelf en met anderen. Nou, dat is de sleutel van herstel. Dus het proces aangaan en er doorheen gaan. En als het moeilijk wordt, ga je hulp vragen. Je moet het zelf doen, maar juist niet alleen. Dat is niet wat herstel is. En voor de rest, ik zit al een hele tijd tegen jullie aan te praten. Voor de rest wil ik mijn ongelooflijke dankbaarheid uitspreken voor iedereen die mij geholpen heeft in dit proces. Mijn moeder, mijn allerliefste moeder, die er niet meer is op deze aarde, maar er wel is in het hemelse rijk en in verbondenheid en in mijn hart. Met mijn vrouw, Margrethe, die alles met me heeft doorgestaan. Ook de afgelopen 16 jaar was ik echt, geloof me, af en toe echt geen pretje en echt geen walk in the park. Ik ben echt een moeilijke man geweest. Maar zij is wel naast me blijven staan in geloof en vertrouwen en me ook dingen teruggegeven. Nou ja, allerlei andere mensen, mijn broer, mijn vrienden, gewoon iedereen die me geholpen heeft in dit proces. En natuurlijk het 12-stappenprogramma waar ik altijd bij kan terugkeren. Er is altijd een weg terug waar ik in verbondenheid kan praten over herstel van verslaving en andere mensen kan helpen. En ik wil jullie bedanken voor het luisteren en het volgen van dit kanaal. Weet je, verslaving zoals ik ernaar kijk, het is echt een epidemie. Die echt een stille epidemie. Hè? Langzaam komt er steeds wel meer begrip open. Want over in Nederland ook, want je ziet nu overal dingen. Crack is weer helemaal terug. Nou, mensen schrikken van heroïne. Nou, schrik maar van crack. Cocaïne is nog veel erger. Het is het echt, als je de duivel aanroept, moet je crack gaan roken. Dit is geen reclame en geen goed advies. Maar je begrijpt wat ik probeer te zeggen. Het is verschrikkelijk. Dus het wordt alleen maar erger. Het wordt alleen maar gewoner. En dat heeft natuurlijk te maken met de toestand van onze ziel. Die zich eigenlijk uitdrukt in deze waanzinnige wereld. Hoe verloren we allemaal zijn. Daar wil ik ook meer over vertellen in andere video's. Voor nu wil ik je bedanken voor het kijken en het luisteren. En deel deze toch hoopvolle boodschap van iemand die een hopeloos geval was. Ongeneeslijk ziek werd verklaard. Je moet de rest van je leven pillen innemen, want het wordt eigenlijk niks meer met jou. Tot iemand die nu hier helder, fit, gezond, blij en vrij tegenover jullie zit te praten. En dat is absoluut mogelijk. Niet alleen voor mij, maar ook voor jou en voor iedereen die hierin zit. Wat je ook gedaan hebt, waar je ook vandaan komt, welk middel het ook is, hoe erg je trauma's ook zijn, hoe je verdriet is, hoeveel je bent teruggevallen, is niet relevant. Het is echt mogelijk en ik ben een levend voorbeeld ervan. En dat is niet alleen ik, maar er zijn heel veel mensen met me. Dus geloof erin, geef het nooit op. En stuur me anders een mailtje, een berichtje. Zeg dus nee, ik weet het niet, ik loop vast. Ik stuur jouw antwoord terug, dat beloof ik je. Blijf kijken naar deze podcast. Ik zie je de volgende keer en ik ga meer video's alleen opnemen om jullie te inspireren. Dankjewel voor het kijken en het luisteren en tot de volgende aflevering.